vandaag. Ja, we waren klaar met handelingen 12. Dus een tijd geleden. Maar weet u nog dat we toen hebben gehad over de dood van Herodes? Die Herodes Agrippa, dat was het laatste stukje. En als je even zonder je Bijbel te openen, of in je Bijbel te kijken, daar dacht ik eigenlijk bij het voorbereiden van deze studie zelf aan. Het eerste wonder, het eerste teken wat we zien door Paulus. Wat opgeschreven staat, wat gedaan is door Paulus. Zou je zonder te lezen of zonder, zou je dat direct kunnen zeggen? En ik denk, en daarom gaan we er daar vandaag ook bij stilstaan. Gewoon omdat ik denk dat dat gewoon een veelzeggend teken is. Je hoeft je niet te schamen als je het niet weet. Want ik zou het antwoord ook niet hebben geweten. Maar dat is die verblinding over Elimas.
Ja,
ja. Maar je had het gewoon mogen zeggen.
Ja, ik wou het bijna zeggen.
Oh, sorry. Oké, ja. Dus handelingen 13 staat dat. En de inleiding daartoe, dat is dat Barnabas en Paulus, die worden uitgezonden door de Heilige Geest. Ja, dus handelingen 13, de eerste drie versen. En er waren te Antiochië, in de gemeente die daar was, er waren daar enige profeten en leraars, namelijk Barnabas en Simeon, genaamd Niger, dus Simeon de Zwarte, was waarschijnlijk van een Ethiopische afkomst. Lucius van Cyrene en Manahen, die met Herodes de Viervorst opgevoed was. Dat is ook best een bijzondere omschrijving. Wat dat verder betekent, weet ik ook niet. En waarom dat hier staat. Maar hij heeft dezelfde opvoeding, dezelfde scholing gehad als Herodes de Viervorst. Alleen, nou ja, Manahen is tot een leraar, een profeet en leraar in de gemeente geworden. En dat kunnen we van Herodes de Viervorst in elk geval niet zeggen. En dus Saulus. En als zij, trouwens die profeten en leraars in die volgorde, komen ze in de brieven van Paulus ook voor. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 12, daar vind je profeten en leraars. En in Efeze 4, daar worden ze dan ook nog eens een keertje gescheiden, profeten en leraars, door het woordje herders. De herders en leraars. Die profeten, dat zijn niet dezelfde als de oud-testamentische profeten. We zijn al een profeet tegengekomen, bijvoorbeeld die Agabus, weet je wel, die hongersnood voorspelde. En hier zie je dus ook profeten en leraars, Barnabas, Simeon, Lucius en Manahen en Saulus. Ja, die worden profeten en leraars genoemd. Maar dat zijn dus andere, van een andere orde dan de profeten zoals we die kennen in de schriften van Israël. Hoewel ze natuurlijk wel allemaal Joods waren. En dat is ook in dit verband niet onbelangrijk. En als zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest, dus een typische, de vorm waarin dat staat is kenmerkend voor Lucas, maar het gaat over de persoon, de Heilige Geest, niet met twee keer het lidwoord, één keer het lidwoord. De Heilige Geest, dus met hoofdletters mag je het schrijven, het gaat over God de Heilige Geest, zondert mij af bij de Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij en hun handen opgelegd hebben, lieten zij hen gaan. En dat is voor het speciale werk van Barnabas en Saulus. Het is handoplegging. Ja, dat heeft ook iets te maken natuurlijk met die zending door de Heilige Geest. Is ook niet iets wat een algemeen iets zou moeten worden voor iedereen die het evangelie gaat verkondigen. Dat daar eerst de handen opgelegd moet worden. Dit was een hele bijzondere gebeurtenis. Zie je ook aan het vasten. Ja, er werd niet alleen gebeden, maar ook gevast. En daarna werden de handen opgelegd. En Barnabas en Paulus die kregen op die manier hun taak vanuit de gemeente door de Heilige Geest opgelegd. Ja, en deze dan uitgezonden zijnde door de Heilige Geest kwamen af tot Seleucië. En vandaar scheepten ze af naar Cyprus. Nou, en hier begint ja, eigenlijk het grote reizen van Paulus. De drie grote zendingsreizen die hij heeft gedaan. Dit is het begin van zijn eerste zendingsreis. Antiochië, dat was de stad waar hij vandaan werd gestuurd. Het was een hele grote stad trouwens. Ook een hele bekende stad. Tot later bij de kruisvaarders heeft die stad ook nog een hele grote rol gespeeld. Een van de grootste steden in het Romeinse Rijk. Na bijvoorbeeld Rome, Carthago. Op een gegeven moment kwam daar Byzantium bij, het huidige Istanbul. En Alexandrië natuurlijk in Egypte. Dat waren echt grote bolwerken van steden. Ook met hele grote Joodse gemeenschappen. Ja, dus in Antiochië was een enorme synagoge. Er woonden heel veel Joden in het noorden van Syrië. Kunnen we het ons wel een beetje voorstellen. Helemaal in het noordoosten, in het hoekje van de Middellandse Zee. Daar ligt dan Antiochië. En Seleucië, dat zou je kunnen zeggen, dat is de haven van Antiochië. Dus op een klein afstandje daarvan, daar ligt dan Seleucië. Zoals ja, veel grote steden hun eigen haven hebben, zoals Athene. De haven van Athene is Piraeus, dat is een andere stad. Ze kunnen nog wel meer wat van dat soort Rome, dat heeft als Ossia, geloof ik. Of iets dergelijks, Ossia. Oké. Ja, dat ligt dan iets bij de grote stad vandaan, maar dat is de eigen haven. En zo heeft Antiochië, heeft Seleucië. Daar gingen ze naartoe, daar hebben ze zich ingescheept en toen zijn ze gaan varen. En dan komen ze op Cyprus. Dat is de eerste plek waar Paulus komt. Saulus heette die trouwens nog. Waarom naar Cyprus? Weet ik, misschien is het alleen maar voor die Sergius Paulus die daar tot geloof komt. En vanaf dat moment gaat Saulus ook de naam Paulus dragen. Dat heeft waarschijnlijk iets met die ontmoeting te maken. Ja, en gekomen zijn de te Salamis, moet ik zeggen, verkondigden zij het woord Gods in de synagoge van de Joden. En ze hadden ook Johannes tot een dienaar. Dit is de Johannes Marcus. Waarvan we in het vorige hoofdstuk nog hadden gezien dat in het huis van zijn moeder, van deze Johannes Marcus, iedereen vergaderd was om te bidden voor Petrus. Die zat in de gevangenis en toen was daar, waren daar mensen. Het is het eerste huis waar Petrus naartoe ging, naast de gevangenis. Van ja, hij stond er in die straten van ja, waar moet ik nu naartoe? Toen is hij naar het huis van de moeder van deze Johannes gegaan. Johannes die toegenaamd wordt Marcus. Dat was een neefje van Barnabas. Ja, dus waarschijnlijk dat Barnabas gezegd heeft, joh, ga met ons mee. We zien ook dus weer het belangrijke principe. Paulus die gaat, en Barnabas ook, die gaan naar de synagoge. Ze preken in de synagoge, dat is de eerste stap waar ze naartoe gaan. Staat nog uitdrukkelijk bij de synagoge van de Joden. En als zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, dat ligt helemaal aan de andere kant van het eiland. Ja, Cyprus is een vrij langgerekt eiland. Ze komen heel logischerwijs aan de oostkant komen ze aan wal. Want dat lag ook het dichtst bij Seleucus. En dan gaan ze te voet, zijn ze het eiland overgegaan. Het zal toch wel een paar dagen wandelen geweest zijn. En dan komen ze aan de andere kant en dan komen ze in Paphos. En daar staat, denk ik, een hele belangrijke geschiedenis. Want Lucas die schrijft dat niet zomaar voor niks op. Vermoed ik. En hij noemt dit, wat hier gebeurt, dat is dan ook het eerste teken wat ja, door de hand van Paulus gebeurt. Het is wel een beetje vergelijkbaar met Petrus en wie was het? Simon? Simon, was ook een tovenaar, ja, in Samaria. Simon de tovenaar die krijgt ook behoorlijk wat voor ze kiezen. Die vroeg of die de Heilige Geest kon kopen, zou ik maar zeggen. Dat hij met geld de macht kon krijgen om de Heilige Geest ook aan mensen te geven. Want daar was hij behoorlijk van onder de indruk. Nou, hier gebeurt iets anders, maar hier is ook sprake van een tovenaar. Laten we het eerst even lezen met elkaar. En als zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, vonden zij een zekere tovenaar, een valse profeet, ook wel een pseudo-profeet. Dus moet je je voorstellen, Paulus en Barnabas die waren net voorgesteld als profeten. En dan ontmoeten ze een pseudo-profeet. Dus hier staan twee machten tegenover elkaar. Profeten en pseudo-profeten. Of eentje dan. Een Jood wiens naam was Bar Jezus. Ook dat nog. De zoon van Jezus heet hij. Welke was bij de stadhouder? Sergius Paulus. Een verstandige man. Dat is een mooi woord. Verstandig. Dat is iemand die verstaat. Moet je even proberen vast te houden. Ja, in het Grieks is dat ook op die manier aan elkaar gekoppeld. Het woordje verstandig en verstaan. Begrijpen. In het Nederlands heeft dat iemand die verstandig is. Dat is iemand die begrijpt. Iemand die verstaat. Ja, dat is de koppeling tussen dat woordje. Sergius Paulus, de stadhouder, een Romein, misschien net zo iemand als Cornelius. Waarom zouden we kunnen concluderen dat hij net zo iemand zou zijn als Cornelius de hoofdman? Hij wilde het woord van God horen, dus zeker. En nou ja, zijn adviseur, dat was een Jood. Wist hij veel dat Bar Jezus een pseudoprofeet was? Ik denk niet dat Sergius Paulus dat kon weten. Maar het was wel een Jood. En kennelijk had hij Sergius Paulus affiniteit tot het Joodse volk. En hij denkt van, ik neem deze Bar Jezus in dienst. Die kan mij meer vertellen over de weg der zaligheid. Tenminste, ik vermoed dat dit wel een gerechtvaardigde conclusie is. En die Sergius Paulus die was zelfs zo verstandig dat hij Barnabas en Paulus bij zich riep. Nou, ja, wat kun je beter doen dan als je Paulus in de buurt hebt, dat je denkt van, kom eens hier, vertel ons eens wat. Ik wou dat wij die mogelijkheid hadden. En hij zocht zeer om het woord van God te horen. Ja, dus hier heb je een heiden, of misschien inderdaad een jodengenoot, maar in elk geval iemand van heidense afkomst. Hij was niet voor niks een stadhouder in het grote Romeinse Rijk. Maar hij zocht zeer, dus hij wilde heel erg graag het woord van God horen. Maar Elimas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam overgezet. Ja, het bijzondere is dat Elifas, als er staat een tovenaar, dat is een magos. Een magos, net als de magius in Matthäus 2, hetzelfde woord. En dat overgezet zijnde, die tovenaar, dat betekent ook iets als een wijze man. Dus die Elimas die ging wel door voor een wijze. Maar niet wijze op de goede manier. Ja, dus hij was een magos, dat wordt hier dan vertaald met tovenaar. In Matthäus wordt hetzelfde woord vertaald door de wijzen uit het oosten. Dat is datzelfde. Dus het was niet een man die dom was of zo, maar die had heus wel kennis. Die waarschijnlijk ook echt wel een boekengeleerde. Het was ook niet een man waar je op neer kon zien. Ook niet een tovenaar met zo'n puntmuts met sterretjes en een toverstafje. Dat beeld moet je echt uit je hoofd zetten. Dit was echt wel een man die iets snapte. Ja, misschien ook wel een groot filosoof, dat zou ook nog kunnen. Maar dat is de man met wie we te maken hebben, de Elimas. Een wijs man. En wat doet hij? Die we twee keer zoeken. Sergius Paulus die zocht heel erg om het woord van God te horen. En wat doet Elimas? Die zoekt om Sergius Paulus daarvan af te brengen. Ja, dus die Elimas die had het dus niet op die boodschap van Sergius Paulus. Van Paulus en Barnabas. En ja, hier komt dus iets waarvan ik denk dat Lucas het bewust heeft opgeschreven. Deze Elimas, de Jood, die was hier in de gelegenheid om aan de heiden de weg der zaligheid deel te uit te delen. En hij deed dat niet. Hij verstond zijn roeping als Jood. Onder de heidenen heeft hij dat niet begrepen. En eigenlijk lijkt hij hier wel een beetje op Saulus van Tarsen, zoals we die voorheen hebben leren kennen. En wat er met deze man gebeurt is, lijkt wel heel erg op wat Saulus van Tarsen overkwam op de weg naar Damascus. Die twee die kun je bijna één op één naast elkaar zetten. En dat heeft een, ja, denk ik, ja, dat kan je natuurlijk niet zomaar bewijzen, maar daar gaan we het vandaag verder over hebben, een typologische betekenis. Deze Jood Elimas, die werd namelijk verblind. Laten we nog even doorlezen. Ja, hij was heel erg bezig vanuit zijn eigen kennis om te zeggen van ja, die Paulus en die Barnabas, dat zijn valse leraren. Die moet je niet geloven. Maar Saulus, die ook Paulus genoemd is, vanaf dit moment, ja, dat hij bij Sergius Paulus is geweest, wordt hij Paulus genoemd, vervuld met de Heilige Geest, of vol van de Heilige Geest, en de ogen op hem houdende, o kind van de duivel, ja, je wordt Bar Jezus, de zoon van Jezus wordt genoemd, zoon van de duivel, vol, hier, hij is ook vol van, Paulus was vol van de Heilige Geest, trouwens met kleine letters, de gave. Vol van alle arglistigheid. Nou, dan zie je nog sterker hoe ze tegenover elkaar staan. Deze profeet en de pseudoprofeet. Vijand van alle gerechtigheid. Zult ge niet ophouden te verkeren, te veranderen de rechte wegen van de Heer. En nu zie de hand des Heeren is tegen u. En u zult blind zijn. En de zon niet zien voor een tijd. En van stond aan, dus meteen, viel op hem donkerheid en duisternis. En rondomgaande zocht hij, hier zien we weer het woord zoeken. Hij zocht iemand die hem met de hand mocht leiden. En die man die zag echt helemaal geen steek meer. Het was stikdonker in zijn leven geworden. En die letterlijk liep hij zo rond van, pak alsjeblieft mijn hand en leid me naar de plekken waar ik zijn moet. En als de stadhouder zag hetgeen geschied was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heren. Het klinkt, tenminste als ik dit lees, het klinkt alsof het hier even alles in een uurtje heeft plaatsgevonden. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet, dat staat hier niet, het tijdsverloop. Het kan best zijn dat Paulus en Barnabas daar te gast zijn geweest bij Sergius Paulus, in dat huis hebben gebleven en dat daar heel lang gesproken is over het woord van God. De rechte wegen des Heren. Ja, Paulus die moest natuurlijk aan Sergius Paulus wel wat uitleggen. Dus hij moest de boekrollen open doen. Hij moest laten zien van kijk, de Messias is gekomen. Want hij predikte natuurlijk Jezus Christus gekruisigd, gestorven, begraven en opgewekt. Dat was overal zijn boodschap. Ook als hij naar de Joden ging. En dat zal hij tegen deze Sergius Paulus ook hebben willen zeggen. En de grote antiboodschap van Bar Jezus, of de zoon van de duivel, was van, dat is niet waar. Dit moet je niet geloven. En die zal vanuit de kennis die Elimas had, dus die zijn eigen wijsheid, is die er natuurlijk vol tegenin gegaan. Dat klopt niet. Dat is niet waar wat Paulus en Barnabas zeggen. Nou, dat is wat hier afspeelt. En misschien dat dit wel dagen, weken aan de gang is geweest. In elk geval, deze Elimas, die was dus een tegenstander. En die wordt geslagen met blindheid. En dat met de hand leiden, dat is een woord wat je hier tegenkomt. Maar ook in het geval van Paulus. Ja, toen Paulus blind was, toen werd hij ook door mensen geleid met de hand. Ja, in Handelingen 9 vind je hetzelfde woord terug. Logisch, als je blind bent en je kan niet meer zien, dan heb je gewoon iemand nodig die je moet leiden. Maar het lijkt erop alsof Lucas dat woord, want alleen hier en bij Paulus wordt dat woord dan gebruikt, dat met de hand leiden. Alsof Lucas daar een verbinding wil leggen tussen Paulus en Elimas. En ik kan me bijna niet voorstellen dat terwijl Paulus dit tegen Elimas zegt, geleid door de Heilige Geest, dat Paulus terug is gegaan naar zijn eigen verleden. Het is al, lag al jaren achter hem natuurlijk. Maar natuurlijk heeft Paulus ook gedacht aan zichzelf. Hoe hij de rechte wegen des Heren veranderde. En hoe hij toen zelf met blindheid werd geslagen. Ook als een tegenstander van de waarheid. En waarom nou juist met blindheid? Waarom zou Elimas niet gewoon verlamd geworden zijn? Of doof? Of zo? Ja, waarom wordt er zowel in het geval van Saulus, van Tarsen, als in het geval van Elimas, waarom wordt er gekozen voor blindheid, verblinding? Zou het iets te maken kunnen hebben met dat wat de Heere al geprofeteerd had over Israël? Snap wat ik bedoel? Nou, het waren twee Joden, Saulus van Tarsen en Elimas de tovenaar. En ze vertikten het om te horen naar de blijde boodschap van het evangelie van de Messias die was gekomen. Ze vertikten het niet alleen om te horen, ze werden anti. Nou, verblinding, donkerheid, niet kunnen zien, dat is een oordeel wat de Heer ook over Israël heeft gebracht of brengt. Jesaja 6 bijvoorbeeld, en ik wil ook Jesaja 29 er zo even bij pakken, en hoe Jesaja 6, wat een belangrijke rol dat speelt in het Nieuwe Testament, zoals wij dat dan noemen, en dan Jesaja 29... waar iets soortgelijk staat, die geest van diepe slaap, waar Paulus ook naar verwijst in Romeinen 11. Dus die wilde ik nu nog gewoon even met elkaar bekijken en dan dat in verband brengen met wat hier staat. Dus dat Lucas dit heeft opgeschreven, misschien wel als waarschuwing voor het Joodse volk, of als teken van het Joodse volk. Kijk, dit is wat er gebeurt als je de Messias niet ziet. Of eigenlijk is het een... er gebeurt iets met Elimas en ook met Saulus, van wat ze diep in hun hart al waren. Ze waren al blind. Alleen nu wordt dat er eventjes letterlijk gemaakt, duidelijk gemaakt. Het waren blinde Joden. Die helemaal niets van de weg van de Heer begrepen. En dat is een onnatuurlijke toestand voor het volk van God. Ze zijn verkozen om juist de weg van de Heer wel te verstaan, te begrijpen. En ook die mee te delen aan anderen. Dus het is een hele onnatuurlijke blindheid, is een hele onnatuurlijke toestand. En deze Elimas en ook Saulus, die werden blind gemaakt, juist omdat ze die blindheid in zich al hadden ten aanzien van geestelijke zaken. En dat is inderdaad, nou, wat Wim Peter al zei, wat je in Jesaja 6 bijvoorbeeld terugvindt. Jesaja 6 wordt geroepen tot het profetenambt. Krijg je eerst die wonderlijke openbaring van de tempel, die serafiem, die serafs. En die dan zijn mond aanraken met een kolen van het altaar. Ja, hij roerde mijn mond aan, dat staat in vers 7. De zonden worden dan verzoend. En dan vers 8. Daarna hoorde ik de stem van de Heer die zei: wie zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Toen zei ik: zie, hier ben ik, zend mij heen. Toen zei hij: ga heen. Dat is trouwens niet wat Jesaja verwacht had waarschijnlijk. Hij wilde best een profeet van de Heer zijn. Van stuur mij maar, je ben ik. Maar daar komt hij toch wel een beetje op terug. Want de boodschap die hij krijgt: horende hoort, maar verstaat niet. Ja, hier heb je dat verstaan weer. Verstandig, wees niet verstandig. Je hoort het wel, maar je verstaat het niet. En ziende zie, maar merkt het niet. Maak het hart van dit volk vet en maak hun oren zwaar. En sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, nog met zijn oren hoort, nog met zijn hart versta, heb je het weer, nog zich bekeren en het genezen. Bekeren, dat is ook het veranderen. Toen zei ik, hoe lang, heren? Ja, ik denk dat Jesaja denkt van, wacht even, waar heb ik ja op gezegd? Nou moet ik wel gaan, maar ja, hoe lang moet ik hiermee mee lopen? En hoe lang gaat dit gebeuren? Dan zegt de heren, overigens wel mooi om te lezen dat Jesaja die vraagt hoe lang? En dat daar ook een antwoord op is. Je zou kunnen zeggen, sommigen zeggen dat ook. Ja, dat is voor eeuwig, dat is voor altijd. Maar dat zegt de Heer dus niet. Dus er zit ook nog wel een vleugje licht in deze boodschap. Totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner meer zijn. En de huizen, dat er geen mens zijn. En dat het land met verwoesting verstrooid wordt. Want de Heer zal die mensen verre weg doen. En de verlating zal groot wezen in het binnenste van het land. Doch nog een tiende deel zal daarin zijn. En het zal wederkeren. En zijn om af te wijden. Maar zoals de eik en zoals de hageik, waarin na de afwerping de bladen nog steunsel is, alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn. Nou, ik zal die tekst verder niet uitdiepen nu. Maar er staat dus dat het heilige zaad, dat is wat Jesaja in zijn eerste hoofdstuk ook al zegt, dat is eigenlijk het steunsel, dat is de zekerheid dat het volk zal blijven bestaan. Ondanks deze verwoesting die er over het land geschiet en ondanks de ballingschap. Ja, dan is daar het heilige zaad wat er altijd zal zijn als steunsel, als sterkte, als kracht van het feit dat het volk blijft staan en overeind zal blijven. Nou, ik noemde net ook Jesaja 29... Is denk ik ook wel belangrijk in dit verband. Jesaja 29, vers 10. Want de Heer heeft over uw lieden uitgegoten. Je moet zelf natuurlijk dat hele hoofdstuk maar even lezen. Het staat ook weer in de context in het verband, maar dat hebben we nu geen tijd voor. Maar want de Heer heeft over uw lieden uitgegoten een geest van diepe slaap. En heeft uw ogen toegesloten. Ja, dus de ogen worden ook weer verblind of dicht gedaan. En de profeten en uw hoofden en de zieners heeft hij verblind. Daarom is uw lieden alle gezicht geworden als de woorden van een verzegeld boek. Het welk men geeft aan een die lezen kan, zeggende, lees toch dit. En hij zegt, ik kan niet, want het is verzegeld. Of men geeft het boek aan een die niet lezen kan, zeggende, lees toch dit. En hij zegt, ik kan niet lezen. Want de Heer heeft gezegd, daarom dat dit volk tot mij nadert met zijn mond en zij mij met hun lippen eren, toch hun hart is verre van mij doen en hun vrezen, waarmee zij mij vrezen en mensen geboden zijn die hun geleerd zijn. Maar ook hier is een totdat, want in vers 18, en te dien dagen, dat is in de dagen van de Messias, in de dagen van de toekomst, te dien dagen zullen de doven horen de woorden van het boek. En de ogen van de blinden zijnde uit de donkerheid en uit de duisternis zullen zien. Ja, dus Jesaja zegt hier ook, ja, je kan ze de schriften geven zoveel als je wil. Ten eerste, ze kunnen niet lezen, ze zijn ook blind. Dus geef dat boek. Ja, zeggen ze, ja, dat boek is verzegeld. Kan het niet open doen. Ze hebben niet geleerd om te lezen. Ik kan het helemaal niet lezen. Ja, tegen die mensen, ja, dan kun je zeggen van lees. Maar ja, hoe moet ik lezen? En dan zijn ze ook nog eens een keertje blind. Met de ogen dicht. Dus je hebt hier een verzegeld boek. Het boek kan al niet eens open. Ze hebben nooit geleerd om te lezen. Ze zijn nooit op de lagere school klas 1 en 2 gehad. Dat kunnen ze dus ook al niet. En dan worden ook nog eens een keertje de ogen toegezet. Ja, hoe groot is je blindheid? Ja, ze zijn lees dit boek. Ja, je snapt een beetje hoe ernstig de situatie van het volk van Israël hier wordt geschetst. Ja, een boek wat helemaal toegesloten is. Een volk wat geestelijk gezien natuurlijk nooit heeft kunnen lezen. Ja, niet op de lagere school geweest. En dan ook nog eens een keertje de ogen dicht. of verblind. Ook hun profeten, zij die het volk hadden moeten kunnen leren, juist de profeten. Ja, die. En zo'n profeet zien we hier in Handelingen 13. Zo'n profeet was deze Elimas, een pseudoprofeet. Zo blind, stekenblind, met een boek wat voor hem helemaal verzegeld was. Geestelijk gezien, hij kon die schrift wel open doen, maar en lezen kon hij ook niet. Verstaan deed hij niet. Nou, Jesaja 6, dat is een tekst die je eigenlijk zo door de evangelie handelingen heen tegenkomt. En Jesaja 29 zie je dan ook in een belangrijke hoofdstuk 11, 19 en 11, zie je dit terugkomen. Nou, laten we die teksten even nagaan. Matthäus 13. In Matthäus 13, daar begint de Heere in gelijkenissen te spreken. Ja, een belangrijke omwenteling in het onderwijs van de Heere. Want het viel de discipelen viel het meteen op. Wat krijgen we nou? Wat doet u nu? Waarom begint u nu opeens in gelijkenissen te spreken? Dat had hij nog niet eerder gedaan. Nou, er was een reden voor. En dat weten we allemaal. Ja, het gebruikelijke verhaal van, ja, dat doet hij om het allemaal wat simpeler te maken, maar dat is helemaal niet waar. Het is helemaal niet om het simpeler te maken. Dat lees je in vers 11. En hij antwoordde en zeide tot hen, omdat daar aan u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk van de hemelen te weten, maar die is het niet gegeven. Want wie heeft, die zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, van die zal genomen worden, ook wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen, nog ook verstaan. Dus begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult ge horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart van dit volk is dik geworden, en ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat ze niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen, en met het hart verstaan en zich bekeren en ik hen genees. Nou, dan wordt er ook iets gezegd over de ogen van de discipelen. Die zijn zalig omdat zij wel zien. En de oren omdat zij wel horen. Hier worden dus twee categorieën mensen tegenover elkaar gesteld. En hier vind je dus de reden van waarom de Heer in gelijkenissen spreekt. Nou, die gelijkenissen die ging hij uitleggen aan zijn eigen discipelen. En degene die ze hoorden, die deden er zo hun eigen dingen mee, maar ze begrepen niet het diepere onderwijs wat de Heer daarvan meegaf. En iets dergelijks vind je ook terug in Johannes 12. Johannes 12 vanaf vers 37. En hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, nota bene Lazarus, ook die uit de doden was opgewekt, dat hadden ze ook gezien, daar hebben ze bijgestaan. Maar hoewel hij zoveel tekenen, en ook je zou erbij kunnen denken, zulke grote tekenen gedaan had, nochtans geloofden zij niet in hem. Opdat het woord van Jesaja de profeet vervuld werd, dat hij gesproken heeft, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? En wie is de arm des Heren geopenbaard? En daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja wederom gezegd heeft. Ja, want dit is een tekst uit Jesaja 52, 53. En hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan. En zij bekeerd worden en ik hen genezen. Dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Nochtans geloofden ook zelfs velen uit de oversten in hem, maar om der fariseeën wil beleden zij het niet, opdat zij uit de synagoge niet zouden verworpen worden. Nou, hier zie je de reden waarom dus het overgrote deel van de mensen niet geloofde. Ze konden het ook helemaal niet. Ze waren verblind. Nogmaals, het boek zat dicht. Ze konden niet lezen. En hun ogen waren ook nog eens een keertje toegesloten. En dat is dus die staat van een Saulus van Tarsen voor zijn bekering. En van Elimas, die ongetwijfeld een groot filosoof en echt een tovenaar was, een wijze. Ja, die ook wel tekenen kon doen. Die een gerespecteerd leraar van Sergius Paulus is geweest. Maar steken blind. Hij snapte er helemaal niets van. En dat zou dan nog niet eens het allerergste zijn. Maar hij wordt genoemd een zoon van de duivel. Hij wilde ook niet dat anderen het wel snapten. Dat is natuurlijk nog het allerergste. Als je het zelf niet wil snappen, dat is tot daar aan toe. Maar als je dan ook nog eens een keertje probeert voor mensen die het de wegen van de Heer wel willen begrijpen, dat ook nog eens een keertje probeert tegen te staan, dan zijn er wel ernstige dingen aan de hand. En feitelijk is dat dus ook met de Joodse leraren aan de hand. Ook in Handelingen 28, bekend gedeelte, Paulus helemaal aan het eind, je zou bijna zeggen zijn vierde zendingsreis, want dan gaat hij naar Rome, gevangenschap, maar dan komt hij in Rome, heeft hij zijn eigen gehuurde woning, en dan komen de Joodse leidslieden tot Paulus om met hem over het evangelie te praten, om over zijn boodschap te spreken. En in vers 25 van Handelingen 28, dan zie je dat dus die leidslieden, zullen ook fariseeën, schriftgeleerden geweest zijn, en tegen elkaar oneens zijnde, scheiden zij. En als Paulus dit ene woord gezegd had, namelijk, wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jezus, Jesaja de profeet, tot onze vaderen, zeggende, ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan. En ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart van dit volk is dik geworden en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord. En hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet te enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zij zich bekeren en ik hen genezen. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods naar de heidenen gezonden is en die zullen het horen. Dus het evangelie wat Paulus bracht, dat gaat rechtstreeks naar de heidenen. Zoals dat we eigenlijk vanaf Handelingen 13 iedere keer zien gebeuren. Ja, vanaf Handelingen 13, iedere keer als de Joden de boodschap van Paulus verwerpen, dan gaat het evangelie naar de heidenen. Dat is die doofheid, die blindheid, die onwetendheid. Aan de ene kant is dat een schuld van het volk. Aan de andere kant is het een oordeel van het volk, het oordeel van God over dat volk. Bij Jesaja lazen we de vraag van hoe lang. Nou, het zou tot een bepaalde tijd duren. Maar kennelijk duurde dat hier dus in 11 en Handelingen 28 duurde het nog steeds. En bij Elimas, de tovenaar, daar lezen we ook, gelukkig zou ik bijna zeggen, dat woordje voor een tijd. Ja, dus daar zie je dan ook weer het type. Elimas en ook Saulus van Tarsen niet, die zijn niet blind gebleven. Wat er met Elimas is gebeurd, dat weten we niet, want we komen die naam niet meer tegen in bar Jezus. Die komt niet meer terug in de Bijbel. Maar er staat, ge zult de zon niet zien voor een tijd. En dat voor een tijd, dat betekent dat er dus gewoon een moment zal komen dat hij weer wel gaat zien. Nou, laten we dan het meest positieve denken. Stel je voor, je bent een aantal dagen, weken, maanden, jaren steken blind geweest. Je weet wat het is om te zien, maar dan word je blind gemaakt. Je wordt verblind en dan gaan je ogen open. Ja, maar dan word je blij. Tenminste, de kan toch bijna niet anders. Ik denk misschien dat die Elimas ook omgetoverd is tot een, letterlijk omgetoverd is tot een discipel. En tot een, misschien wel tot een leraar. Dat voor hem de schriften ook open gingen. En dat hij daar op Cyprus misschien nog wel groot werk heeft gedaan. Ja, ik zit nu te fantaseren. Hè. Ik ben nu buiten mijn boekje, of buiten het boekje aan het gaan. Maar in elk geval, als we een type doortrekken, zo zal het Joodse volk ook nog eens een keer zijn. Met ogen die gesloten zijn geweest, met een hart wat niet begrijpt, steken blind. En hoe zeg ik dat als je heel erg doof bent? Stokdoof, precies. Stokdoof. En dan worden ze opeens ziende. En dan komt daar in de volle glorie, de volle heerlijkheid, komt hun broeder, Jezus Christus, hun voor ogen.
Tot dat van Romeinen 11.
Wat zei je?
Tot dat van Romeinen 11.
Ja, dat is het tot dat van Romeinen 11. Nou ja, nu het zegt, daar was ik nog niet aan toegekomen. Dus Romeinen 11, dat moeten we daarna nog even... want in Romeinen 11 vind je dus dat citaat uit Jesaja 29. En de grote vraag aan het begin van Jesaja 11... van Romeinen 11 is... hoe zit dat nou met dat volk? Hoe zit dat, want ze zagen natuurlijk een Paulus. Een Paulus die tot de heidenen ging, daar veel bekeerlingen maakte. Hoe zit dat nou met dat volk? Heeft God zijn volk verstoten? Dat is de grote vraag in Romeinen 11. Met natuurlijk een inleiding in Romeinen 9 en 10. Ja, dus die horen er wel bij, die moet je wel lezen. En eigenlijk ook Romeinen 8. Want je weet direct het antwoord van die vraag. Als je Romeinen 8 kent. Want daar gaat het over de verkiezing. Romeinen 8 vanaf vers 28. En we weten dat degene die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broeders. En die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Nou, en dan komt dat zegenlied van ja, wie gaat de beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? En uitverkorenen van God, dat is feitelijk Gods uitverkorenen. Als je vanuit het Oude Testament denkt, vanuit de Tenach, dan gaat dat over Israël. Israël is het volk van de uitverkorenen. En ik zeg niet dat Israël onschendbaar is, maar als God zijn volk heeft uitverkoren en het ook uitverkorenen noemt, dan geldt dus ook voor juist dat volk als geheel, dus als volk, dat de Heer dat natuurlijk niet verwerpt. Misschien voor een tijd van zich af, een tijdje verblind, een tijdje doof maakt, een tijdje het hart maakt dat het niet begrijpt. Maar het is altijd verkeerd om te denken van hij heeft het verstoten. Ga gewoon in je eigen persoonlijke leven na. Als je weet wat het is om een christen te zijn. Dat je weet van de Heere, die heeft mij tot een doel geroepen. En toch kan daar zomaar opeens die verblinding ook weer toeslaan. Dat is heel anders dan bij Israël. Maar het feit dat je eigenlijk als een blinde over de wereld gaat en denkt van ja, hoe zit het nou allemaal? En wat goed, ik ben een christen, maar ja, en dan verder. Ja, dat je eigenlijk ook niet weet. Of misschien wel zelfs in zonde valt. Of niet misschien wel. Dat gebeurt. Dat je even de weg gewoon echt kwijt bent. Als God zijn volk heeft verstoten, dan ziet het er voor ieder van ons gewoon hopeloos uit. Want dan sta je toch weer op jezelf. Dan ben je verkoren. Maar uiteindelijk kan je dus gewoon ook weer verstoten worden. Uiteindelijk als je maar een paar misstappen begaat. En dat is niet zoals hij werkt, zoals hij is. En dat is geen reden tot, ik zal maar zeggen, stille gerustheid. We moeten altijd scherp blijven. Maar het is niet zo dat als we even de weg kwijt zijn, dat de Heer ons dan ook maar kwijt is. En denkt van nou, zoek het zelf maar uit. Dus het antwoord is natuurlijk, zonder het antwoord van Paulus af te wachten, heeft God zijn volk verstoten? Nee, natuurlijk niet. En daar geeft Paulus dan een aantal redenen voor. De eerste reden die hij geeft is die zelf. Nou, kijk naar mij. Hij heeft mij toch ook niet verstoten? Nou, en, Paulus die had alle reden daarvoor om dat natuurlijk te zeggen. Want gezien de situatie zoals die eerst is geweest. En dan ook die 7000 in de tijden van Elia. En dan zegt hij, er is ook in deze tegenwoordige tijd. Dus op het moment dat hij dan schrijft, moeten we niet direct gaan toepassen naar onze tijd. Maar hoewel ik denk wel dat het toepasbaar is op onze tijd. Is er een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. En dat woordje verkiezing is in Romeinen 19 en 11 een belangrijk woord. Je komt het 4 keer tegen. Romeinen 9 vers 11 vind je de verkiezing. Ik dacht dat ik dat had onderstreept. Maar je vindt verkiezing in datzelfde hoofdstuk 9 nog een keer. Nou, in 11 van Romeinen 11 vind je verkiezing in vers 5. Dus een overblijfsel naar de verkiezing. En in vers 7, er staan de uitverkorenen, maar dat is de verkiezing. Ja, dat is precies hetzelfde woord als in vers 5. Ik weet niet waarom ze daar de uitverkorenen zeggen. Nee, de verkiezing heeft het verkregen. En de anderen zijn verhard geworden. En dan citeert Paulus daar Jesaja 29. Gelijk geschreven is, God heeft hun gegeven een geest van diepe slaap. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen. En nu komt even een hele mooie koppeling. Die verkiezing, dat is dat heilige zaad. Waardoor als het ware de Heere God zijn volk in stand houdt. En de overigen, de rest, die zijn verhard geworden. En dan citeert hij Jesaja 29. Maar die verharding en die verblinding, is die voor altijd en eeuwig? Zeggen we, kijk bij Elimas. Nee, die was voor een tijd. Jesaja 29. Er komen dagen dat God de ogen van dat volk open gaat doen. En dat ze hem zullen zien. Dus deze verharding, en dat is natuurlijk wat Paulus er ook mee wil zeggen. Die is maar voor een tijd. Je hebt daar dat stukje de verkiezing. Dat is dat heilige zaad. Van het overblijfsel. Het steunsel van het hele volk. Wat er de hele geschiedenis door geweest is. De overigen. Ja, trouwens dat steunsel dat zie je waarschijnlijk ook helemaal niet. Dat zijn gewoon van die enkelingen in het land of onder het volk. Die de Heere kenden en door de Heere gekend waren. De anderen, de overigen, zijn verhard, verblind en doof geworden. Zoals Jesaja geschreven had. Maar vers 11. Hebben ze dan gestruikeld opdat ze vallen zouden? Is weer zo'n vraag waar Paulus dan op antwoordt. 12 keer in de Romeinenbrief. Me genoito. En dat is een hele sterke ontkenning. Natuurlijk niet, dat zij verre. Geen zins. In de Statenvertaling is dat inderdaad iedere keer dat zij verre. En ja, me is niet, en genoito worden zo. Dat worden niet zo. Dat zal zo toch niet zijn. Ja, dat is gewoon de ontkenning dat dat waar is. Dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid aan de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. Nou, en dan maakt Paulus dat Romeinen 11 af en eindigt hij met die toch wel hele bijzondere woorden aan het eind van Romeinen 11. Misschien in dit verband nog wel mooi om even te lezen. Vanaf vers 28, zo zijn ze dan wel vijanden aangaande het evangelie. Oh, hier is de vierde keer, sorry, de verkiezing. Zo zijn ze wel vijanden aangaande het evangelie om uwentwil, maar aangaande de verkiezing. En dat is dus datzelfde, de verkiezing, dat heilige zaad, dat steunsel in het volk van Israël. Aangaande de verkiezing zijn zij beminden om der vaderen wil. Dus je zou kunnen zeggen, God bemint dat volk omwille van die van dat zaad wat altijd onder het volk is geweest. Want de genadegiften en de roeping van God zijn onberouwelijk. Voor ons, maar ook voor Israël.
Zijn beloften
aan Abraham, ja zeker. Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds schoden ongehoorzaam geweest zijt. Jullie, heidenen, volken. Maar nu barmhartigheid verkregen hebt, door deze ongehoorzaamheid, door de ongehoorzaamheid van dezen, dat staat er. Alzo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. Nou, hoe mooi kunnen we het krijgen? Ja, en zo handelt God met Israël en de volken. Want bedenk wel, het gaat hier over het volk en de volken. Ja, er wordt niet zozeer over individuen gesproken. Daar ga ik me nu ook niet aan wagen. Het gaat hier over Israël en de volken. Maar hoe mooi is, als God zo al handelt met volken, hoe mooi het is. Ja, Paulus die wijdt er direct een lofzang aan. Als zo de dingen bij God zijn, hoezeer mogen we de Heere God loven voor alles wat hij doet. Ook waar het gaat over mensen, personen. Hij heeft geen raadsman nodig om ons uit te leggen, of om aan hem uit te leggen hoe het moet. Dus die rol moeten we ook niet op ons nemen. Zullen we vers 33 en 36 als slot ook nog een keer lezen? Het is te mooi om te laten liggen natuurlijk. O diepte van de rijkdom, beide van wijsheid en van de kennis van God. Hoe ondergrondelijk, onderzoekelijk zijn zijn oordelen. En onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. En dat alles naar aanleiding van de verblinding van Elimas. De tijdelijke verblinding van Elimas, die ook weer ziende is geworden. En ik denk dat Elimas dus een beeld is van dat volk. Een beeld van, kijk, zo moet Israël niet zijn. Zo is Israël niet op de juiste plek. Maar het zal de ogen geopend krijgen. Tot hier voor vandaag.